We hebben aan de lijn Wim Distelmans. Goedemiddag.
Goedemiddag.
U bent professor.
Ja.
En u werkt in een ziekenhuis, als ik het goed begrepen heb.
Ik werk in het UZ Brussel en aan de Vrije Universiteit Brussel.
Ja, en u bent bezig met oncologie en ook met palliatieve zorgen, hè?
Ja, de laatste jaren hou ik me vooral bezig met palliatieve zorg en met levenzijnde beslissingen, zoals ze dat noemen, waaronder euthanasie er één is.
Ja, en u bent de oprichter van LEIF, LEIF. Waar staat dat voor?
LEIF staat voor levenseinde beslissingen of levenseinde informatieforum in feite. Het gaat over een forum dat we hebben opgericht in 2003, een paar maanden nadat die belangrijke euthanasiewet is gestemd, maar er waren ook twee andere belangrijke wetten, ook de patiëntenrechtenwet en de wet palliatieve zorg, die minder gekend zijn. En het was zo dat, dat is nu bijna 25 jaar terug, wist eigenlijk niemand waarover het ging, wist niemand de inhoud van die wetten. En toen hebben we gezegd, we moeten een forum oprichten waar mensen terecht kunnen om op een objectieve manier te weten te komen waarvoor die wetten staan. Want ook in die tijd bestond er al veel fake news. En het was nuttig om daar een objectieve informatieforum voor op te richten.
Ja, en wat stond er dan precies in die wet?
In de euthanasiewet stond in dat mensen onder bepaalde omstandigheden ze moeten een ernstige ongeneeslijke aandoening hebben en ze moeten goed bij hun verstand zijn en tenslotte moeten ze onbehandelbaar ondraaglijk lijden en dan hebben ze in België recht om zelf euthanasie te vragen, dus een zelfgekozen levenseinde zoals ze dat noemen.
Ja, nu, in het geval van mijn moeder, want dan heb ik ook informatie bij jullie gevraagd. Zij had dan zo'n formulier ingevuld, hè?
Ja.
Je kunt dan een formulier invullen.
Maar dat formulier, dat, voor alle duidelijkheid, dat staat eigenlijk, dat noemt men een wilsverklaring. En die is eigenlijk bedoeld voor mensen die niet meer in staat zijn om het zelf te vragen. Alleen kan dat op dit moment enkel wanneer men in onomkeerbaar coma ligt en veel mensen denken foutief dat ze een formulier kunnen invullen om euthanasie te krijgen wanneer ze bijvoorbeeld diep dement zijn geworden.
Precies.
Dat kan dus niet.
Daar kwamen wij dan achter, ja.
Ja, daar gaat de huidige discussie in het parlement over, hè, om die wet aan te passen.
Ja, inderdaad, want wij dachten dat papier is er. En mijn moeder is tot op hoge leeftijd goed gebleven en toen ging het ineens mis. En op het moment hadden we zoiets, dit wordt te zielig, dus we kwamen met dat papier en toen zeiden ze, ah ja, maar nee. Want zij moet ze moet dan helder genoeg zijn om nu te zeggen dat ze dat wil. En dat was ze zeer duidelijk niet meer. Dus dat was iets wat wij helemaal fout begrepen
hadden. Ja, dat is de reden dat mensen zoals Barbara Keulers, de dochter van Jan Keulers, de vroegere baas van de voormalige BRT, die had de diagnose van Alzheimer gekregen en die wou niet dement worden. Hè, met alle respect voor mensen die de natuur in de gang willen laten gaan. Maar Jan Keulers zou niet dement worden en heeft dus gezegd, de enige manier om het dan te kunnen hebben, euthanasie, is het te vroeg te vragen. Dus voordat je dement bent geworden. Hè, Hugo Claus was nog zo'n voorbeeld. Die heeft het ook te vroeg gevraagd, hè, voordat men echt dement wordt. Dat is de reden dat ik vind, en LEIF ook trouwens, dat die wet moet worden aangepast. Dat je het via een wilsverklaring vooraf kunt vragen, dat men euthanasie op u uitvoert op het moment dat je het zelf niet meer kunt vragen.
Ja, en dan met specifieke criteria. Als ik dit
Met specifieke criteria en voor alle duidelijkheid, door die wetsaanpassing wordt niemand verplicht om zo'n formulier op te stellen. Hè. Men is daar vrij in. En bovendien kunnen artsen het ook nog altijd weigeren, hè, wegens gewetensnood. Hè. Artsen kunnen zeggen, ik doe dat niet, om welke reden dan ook. Dus het is een zeer vrijblijvende optie. En ik begrijp dus niet waarom dat de politiek daar altijd zo moeilijk over blijft doen.
Mm-hmm. Nu, we hebben het nu over euthanasie, maar wat er nu in Frankrijk gestemd is, maar nog niet helemaal, want het moet nog aan de grondwettelijke raad voorgelegd. Maar dat gaat niet over euthanasie, maar over medische hulp bij zelfdoding. Wat is het verschil?
Ja. Wat is het verschil? Dat is in feite wat in Zwitserland ook kan. En in Zwitserland bestaat er voor alle duidelijkheid ook geen euthanasiewet. En daar kan men, en in Frankrijk zal dat hopelijk binnenkort ook kunnen, kunnen mensen, wanneer ze in een bepaalde situatie terechtkomen, vergelijkbaar met in België, zijnde een ernstige ongeneeslijke aandoening hebben en onbehandelbaar ondraaglijk lijden, kunnen mensen vragen dat zij hun leven zelf mogen beëindigen.
Ah.
En ze vragen het aan de arts, en als de arts vindt dat de criteria voldaan zijn, dan zal die binnen bepaalde omstandigheden een product aanbieden aan die patiënt die dat dan zelf moet innemen. Dat is dus voor alle duidelijkheid meestal een siroop met een dodelijk product in, en de patiënt drinkt dat zelf op en zal dan binnenkort overlijden.
Ah ja, dus zelfdoding inderdaad. En euthanasie, dan is het iemand anders die jou de injectie geeft of het drankje inlepelt of zoiets.
Dat is natuurlijk een heel subtiel verschil. Hè? In het ene geval gebruik je het drankje dat men u heeft aangeboden en drinkt het op en gaat je overlijden. In het andere geval zal de arts meestal via een spuit, een product in uw ader spuit, zodanig dat je ook overlijdt. Hè.
Mm-hmm.
Ik zie daar ethisch gezien geen enkel verschil tussen die twee methodes. Dat zijn twee technisch verschillende methodes, maar het eindresultaat is wel hetzelfde. Hè. Dus ik begrijp ook niet goed waarom dat men dat in Frankrijk zo moeilijk maakt, hoor.
Ja, om het geweten van de arts een beetje te verlichten misschien?
Ja, ik weet het niet. Een arts die een product aanbiedt aan een patiënt die daar ook dan van overlijdt, mm-hmm. Wat is het verschil met zelf een product in te spuiten? Ik zie daar echt geen ethisch verschil tussen.
Mm-hmm.
Misschien een psychologisch verschil zou kunnen. Maar het staat ook in die wet in Frankrijk dat als de patiënt om technische redenen niet in staat is om het drankje zelf op te drinken, bijvoorbeeld hij zit continu te braken of zoiets, of er is geen toegang meer, hè, omdat hij bijvoorbeeld een slokdarmkanker heeft.
Of volledig verlamd.
Wat zeg je?
Of volledig verlamd.
Ja, als hij dat dus niet kan, technisch, dan mag de arts het in de plaats van de patiënt toch wel inspuiten. Ja, en dan technisch gesproken is het dan euthanasie. Hè? Dus het is denk ik een beetje een semantische discussie die gevoerd werd, waarschijnlijk om de tegenstanders een beetje te neutraliseren van die wet.
Ja.
Maar in ieder geval, het is alleszins een stap vooruit in Frankrijk.
Mm-hmm. Ja, er is wel nog een verschil. Hè. Bij ons gaat het over euthanasie, bij hen over medische hulp bij zelfdoding. Maar er is ook nog wel een verschil in de voorwaarden. Hè. Want ik geloof, bij ons is psychisch lijden ook iets wat een geldige reden is, maar in Frankrijk blijkbaar niet.
Wel, in Frankrijk kan je enkel euthanasie krijgen of hulp bij zelfdoding wanneer je terminaal ziek bent.
Ah ja, fysiek.
Fysiek, hè. Je kunt alleen maar fysiek terminaal ziek zijn. Hè? Ja, dus door een terminale kanker bijvoorbeeld of een andere ziekte. Dan kan je dus hulp bij zelfdoding vragen. In België kan je dat ook als je niet terminaal ziek bent. Dus bijvoorbeeld een patiënt met een psychiatrische stoornis die daardoor ondraaglijk psychisch lijdt, kan in België euthanasie krijgen. Iemand met een psychiatrische stoornis is meestal niet terminaal ziek. Hè. Die kan nog jaren daarmee verder. Ook andere aandoeningen in België die niet terminaal zijn, denk bijvoorbeeld aan multiple sclerose of zo. Of iemand met een zware verlamming, die kan in België euthanasie krijgen. Voor alle duidelijkheid, er zijn maar twee landen in de wereld waar je euthanasie kan hebben, ook als je niet terminaal ziek bent. En dat is België en Nederland.
Ah, kijk.
En er zijn maar 8 landen in de wereld, buiten België en Nederland, dus 10 in totaal. En nu met Frankrijk erbij, als je dat die hulp bij zelfdoding meerekent, zijn er maar een 10-tal landen in de wereld waar een euthanasiewet bestaat. Dat is dus heel weinig. Hè? En tegenstanders gebruiken dit altijd als argument om te zeggen, Dat bewijst dat euthanasie of hulp bieden bij zelfdoding moreel verwerpelijk is. Want er zijn maar 10 landen die dat wettelijk hebben geregeld. Ja. En ik antwoord dan altijd onmiddellijk. Kun je ook afvragen waarom dat er in heel de wereld maar een paar landen zijn met een echte democratie. Hè? De meeste landen van de wereld worden zogenaamd geregeerd door autocraten en dictators. Hè. Onlangs is er nog een bijgekomen. Zou je dan ook moeten stellen dat daarom democratie ook moreel verwerpelijk is?
Ja. Dus, of het homohuwelijk bijvoorbeeld.
Of het homohuwelijk, of om het even welke progressieve actie. Dus dat houdt geen steek. Wij hebben geluk gehad in België dat we die euthanasie hebben kunnen stemmen. En dat hebben we eigenlijk te danken aan besmette kippen. Hè. Zoals u misschien herinnert, in 1999 is de toenmalige regering gevallen omdat er een schandaal was van de zogenaamde dioxinecrisis. Hè. Kippen die besmet waren met een kankerverwekkende stof, dioxine. En daardoor is de regering gevallen omdat ze dat in de doofpot hadden willen steken. En dat was de laatste regering waar de meerderheid door de voormalige CVP was ingevuld, hè, nu CD&V. Die is gevallen en toen is er een paars groene meerderheid gekomen, dus met socialisten, liberalen en groenen. En die hebben onmiddellijk gezegd, en nu gaan we een aantal wetten stemmen, ethische wetten, die al tientallen jaren werden geblokkeerd
door de katholieke
meerderheid. Ja. En dat, dankzij die dioxinecrisis hebben wij nu de euthanasiewet.
Allee, het heeft toch nog ergens voor gediend.
Ja.
Ja, de mensen die daar aan gestorven zijn, zijn daar niet voor niets voor gestorven.
Want er zijn weinig mensen aan gestorven.
Ah, nee.
Dat schandaal was wel wat overroepen, maar goed.
Ja. Nu, wat in Frankrijk al wel mocht, en wat bij ons denk ik ook nog soms wel eens wordt toegepast, maar wat ik zelf verschrikkelijk akelig vind, dat noemen ze dan palliatieve sedatie.
Ja, dat is griezelig.
Ja, dat is echt gewoon griezelig. Dat is gewoon iemand laten verhongeren.
Wel, officieel is het een goed bedoelde actie op het einde van het leven van mensen die ondraaglijk lijden en waar je dus niks meer aan kunt doen. En de bedoeling is met palliatieve sedatie van die mensen dan, laten we zeggen, onbewust te maken. Met andere woorden, je dient middelen toe waardoor die mensen verdoofd worden, waardoor die dus in een kunstmatige slaap of een kunstmatig coma terechtkomen. En dan houdt die kunstmatige slaap aan totdat die persoon in kwestie spontaan overlijdt van de ziekte. Dus dat is de juiste definitie van palliatieve sedatie.
Ja, maar ondertussen krijgen die ook geen eten meer en geen drinken meer. Dus,
klopt. Je krijgt geen eten en drinken meer en bovendien is er eigenlijk een methode die toelaat om onder de radar toch aan levensverkorting te doen, wat dikwijls gebeurt. Hè. Want je geeft dus verdovende middelen aan die mensen, maar wat dan dikwijls gebeurt is dat de familie die daar al een week zit te waken aan dat bed van die persoon die er in dat kunstmatig coma ligt, dat die compleet uitgeput geraken, dat die al 10 keer een afscheid hebben genomen. En dat die dan heel schoorvoetend naar de arts komen vragen, dokter, kunnen we daar nu niks van doen, want we hebben een afscheid genomen, we weten wat er gaat gebeuren. En we zitten niet maar te wachten, gaat dat nog een week duren, gaat dat nog 2 weken duren, enzovoort enzovoort. En wat er dan wel al gebeurt, en dat gebeurt dagelijks, daar moeten we niet flauw rond doen, dat is dat die dosissen van die slaapmiddelen een beetje disproportioneel, hè, buiten proportie worden verhoogd, waardoor die persoon toch nog overlaat, vroeger dan verwacht.
Eigenlijk een overdosis morfine of zoiets dan?
Ja, of andere, meestal zijn het echt verdovende middelen. Wat ik redelijk hypocriet vind, want dat gebeurt dan dikwijls door mensen die tegen euthanasie zijn, maar die dan wel zogezegd het leven niet willen verkorten, maar de persoon in kwestie in kunstmatig coma willen houden, totdat die dan spontaan overlijdt, maar in de praktijk overlijdt die persoon door heel die verdoving die dikwijls buiten proportie nog wordt verhoogd, enzovoort enzovoort.
In het beste geval.
Sommige mensen met slecht karakter noemen dat de euthanasie voor de katholieken.
Ja, daar komt het dan eigenlijk wel op neer. Hè? Ja. Ja, ik vind het
wel,
heel...
Ja,
ik...
en dat is wat in Frankrijk al jaren gebeurt. En waarom was het zo moeilijk om in Frankrijk een hulp bij zelfdodingwet te krijgen, of een euthanasiewet, laten we het zo noemen? Omdat de artsen in Frankrijk er tegen waren. Hè? Ook de katholieke kerk, hè? Maar ook de artsen. Waarom waren die er tegen? Ze zeggen, wij hebben geen euthanasiewet of hulp bij zelfdodingwet nodig, want wij doen aan palliatieve sedatie. En we weten uit onderzoek dat palliatieve sedatie in 90% van alle gevallen beslist wordt door de arts. Dus het is de arts die beslist om iemand kunstmatig in coma te brengen en niet de patiënt. Omdat de patiënt dikwijls niet meer aanspreekbaar is en zo.
Ja, nee. He?
Dus, maar dan ligt het initiatief bij de arts. En zoals ja. U weet, artsen houden niet van initiatieven van patiënten. Ik ga nu een beetje kort door de bocht, maar daar komt het wel op neer. En dus bij euthanasie moet de arts wachten op het initiatief van de patiënt. En bij sedatie kan hem dat doen zonder dat hem de patiënt zelfs moet raadplegen. He, ook weer kort door de bocht, maar daar komt het op neer. En dat bewijst ook waarom in Franstalig België twee keer meer aan palliatieve sedatie wordt gedaan dan in Vlaanderen. Waarom? Ah. Omdat de Franstalige artsen in België, die kijken naar hun Franse collega's, en die pakken dus dat gedrag over. Hè? Men noemt dat de Latijnse cultuur. Hè? Wij beslissen boven het hoofd van de patiënt. En omgekeerd, het overgrote merendeel van de uitgevoerde euthanasies in België gebeurt in Vlaanderen en niet in Franstalig België.
En wij sluiten dan aan bij Nederland.
Wat zeg je?
Wij sluiten dan weer meer aan bij Nederland.
Wij sluiten meer aan bij Nederland. En dus 75% van de geregistreerde euthanasies in België komt uit Vlaanderen.
Ja, nog eventjes over die palliatieve sedatie. Wat ik daar zo akelig aan vind, in het beste geval geven ze te veel en gaat het sneller. Maar dat kan ook heel lang duren, dat iemand effectief... Ja. Want die zet dat niet bij bewustzijn, maar dat betekent niet dat je niet meer bestaat. Dus die mensen zijn gewoon aan het verhongeren. Dat vind ik vind dat een verschrikkelijk akelig idee.
Wel, het is zo dat je bent sociaal overleden, hè? Want je hebt geen enkel contact meer met de buitenwereld.
Maar er is toch nog bewustzijn?
Maar biologisch leef je nog. Hè?
Ja, in uw hoofd toch ook nog?
En wel, dat is wat we eigenlijk niet weten.
Nee, dat weet ik.
We weten eigenlijk niet wat er nog in het hoofd van die mensen zich afspeelt. We hopen dat die mensen compleet verdoofd zijn en bij het bewustzijn en niks niet meer voelen of denken of horen. Maar 100% zeker weten we dat niet.
Ah, nee.
Omdat je het achteraf niet meer kunt vragen, natuurlijk.
Nee,
hè?
Nee.
Heb je nog iets gevoeld of iets gehoord? Hè?
Een groot wit licht. Hè?
Ja.
Ja. Nee, dus dat vind ik daar even gewoon heel akelig aan. Nu, ik las dat er ook nogal wat... euthanasietoerisme zullen we het niet noemen, maar dat er nogal wat mensen vanuit het buitenland naar hier komen, omdat het hier kan en bij hen niet.
Ja, klopt. Je zult nooit van een euthanasietoerisme kunnen spreken, waarom niet? Dit is verschillend van het abortustoerisme naar Nederland. Hè? Abortus gebeurt meestal bij jonge, fitte vrouwen. Maar euthanasie is meestal het geval bij mensen die door hun aandoening niet meer voldoende fit zijn om nog een grote afstand af te leggen en om naar een buitenland te gaan bijvoorbeeld. Dus, maar ondanks dat waren er vorig jaar ongeveer 120 Fransen uit Frankrijk die toch de stap hebben gezet om naar België te komen. Maar niet alleen uit Frankrijk, ook uit andere landen. Want er zijn, zoals ik al zei, heel weinig landen met euthanasiewet. Dus ook mensen vanuit Engeland, vanuit Duitsland, vanuit de Scandinavische landen. Vorig jaar hadden we zelfs iemand vanuit Polen, stel je voor. Hè, dat was iemand met ALS. Dus een verschrikkelijke neurologische aandoening waar je gemiddeld binnen de 2 jaar van overlijdt. Die wou dat einde niet afwachten en die is dus via een ziekenwagen vanuit het volledige noorden van Polen met de ziekenwagen tot in Brussel gekomen om hier euthanasie te krijgen. Kun je dat voorstellen? Het moet een verschrikkelijke lijdensweg geweest zijn.
Mm-hmm. Maar een ziekenwagen van hier dan, want ik bedoel, Dus in Polen is het illegaal. Dus het vervoeren van iemand naar een plek waar het dan wel kan, dat is dan, neem ik aan, ook illegaal.
Nee, u kunt een ziekenwagen laten rijden naar om het even waar. Hè? Zo gezegd voor een tweede medisch advies te vragen of zoiets. Hè? Dus je hoeft niet te zeggen dat het ging, dat het zal gaan over euthanasie.
Ah nee, met een smoes.
Nee. Dus met een Poolse ziekenwagen is die tot in Brussel gekomen. Maar allez, moet u voorstellen wat die mensen gedurende die reis hebben beleefd. Hè?
Mm-hmm. Goed, hoe zit het met de wetgeving bij ons? Vindt u dat die voldoet of kan dat nog beter?
Wel, voor alle duidelijkheid, we hebben een goede wet. Hè? Ik zei het al, België en Nederland is het enige land waar je ook, als je niet terminaal ziek bent, het euthanasie kunt krijgen. Dus voor psychisch lijden enzovoort. Maar een grote fout in de wet is dat dat je het niet meer kan krijgen, zelfs al zou je het in een wilsverklaring hebben opgeschreven, wanneer je permanent wilsonbekwaam bent geworden.
Ja, ja.
Meestal zegt men dan wanneer je dement bent geworden. Maar je kan je ook nog andere situaties voorstellen waar je dus permanent wilsonbekwaam bent. Denk maar aan iemand die een zware hersenbloeding heeft gekregen, die niet in coma ligt, maar die niet meer kan praten, die niet meer kan communiceren. En die wellicht ook niet zo verder wilt leven. Hè? Dus die wetgeving moet worden aangepast. In het geval van dementie heb je nog de tijd. Stel dat je een diagnose krijgt van Alzheimer. Dan heb je nog voldoende tijd om te zeggen, ik vraag het te vroeg. Zoals Hugo Claus, zoals Jan Keulers enzovoort. Zoals Lode de Koning trouwens, hè, de deelnemer aan de serie Restaurant Misverstand, heb je nog voldoende de tijd om het te vroeg te vragen. Maar stel dat je van vandaag op morgen een hersenbloeding doet, heb je zelfs een tijd niet meer gehad om het te vroeg te vragen. Hè? Dus die wet moet op dat punt worden aangepast. En de Arizona-regering, die nu aan de macht is in België, heeft in een regeerverklaring gezegd dat ze daarover gaan nadenken. Maar het initiatief ligt bij de minister van Justitie. En dat is Annelies Verlinde. En ik weet niet of dat u al bezig hebt gehoord, maar zij heeft daar zelf heel moeilijk mee. En ik heb daar respect voor dat ze het er zelf moeilijk mee heeft. Maar ik vind wel dat ze de wetgeving moet aanpassen voor mensen die daar anders over denken. En ik hoop dus, hè, nu is het beslist dat er een wetsvoorstel wordt neergelegd einde van dit jaar, dus in december 2026. Maar ik hou mijn hart vast wat daar in dat wetsvoorstel gaat instaan.
Ja, ze kunnen toch niet meer terugdraaien wat er al is?
Nee. De huidige wet, dat is, laten we zeggen, redelijk verworven. Ik denk niet dat één politieke fractie het aandurft om die wet terug naar af te voeren. Want dan denk ik dat er een volksopstand komt, bij wijze van spreken. Want de bevolking is helemaal gewonnen voor die euthanasiewet. Ook voor de uitbreiding trouwens. Hè.
Mm-hmm.
We hebben bij LEF een petitie lopen. En daar zijn al ongeveer bijna 100.000 mensen die daarop hebben ingetekend.
Ah, en kan waarop, dat nog?
Dus op lef.be kan je nog altijd die petitie mee ondertekenen, waar dan we dus gewoon een parlement vragen dat men daar democratisch over stemt.
Mm-hmm. Ja. Oké. Dat is een linkje om toe te voegen aan de post op onze website.
Ja, laten we zeggen, de voorzitters van heel wat politieke fracties, zoals Conor Rousseau enzovoort, die hebben die petitie ook al ondertekend.
Oké, dat ligt toch wel enig gewicht in de schaal.
Wat zeg je?
Dat ligt toch wel enig gewicht in de schaal.
Ja, tuurlijk.
Oké, goed, ik denk dat we zo'n beetje alles behandeld hebben.
Oké.
Dan dank ik u voor uw tijd, professor Wim Distelmans. Van, zeggen jullie lijf of is het altijd L-E-I-F?
Nee, we zeggen lijf, hè. En we spreken ook van lijfartsen. Lijfartsen zijn artsen die we opleiden. We hebben er al meer dan 1000 opgeleid. die dus mensen helpen die met een echt een heel moeilijke problematiek bij het leven zijn. Hè?
Ah, ja.
En die lijfartsen, daar mag je van verwachten dat die openstaan voor euthanasie. Hè? Die beschouwen euthanasie als een van de opties bij het leven zijn.
Ja.
Dat is niet beter of niet slechter, maar het is een optie die in België wettelijk is.
Ja, en zij weten ook precies hoe ze dat moeten begeleiden en aanpakken dan.
Absoluut. En in Antwerpen is een heel sterke lijfartsenorganisatie ontwikkeld.
Oké. Goed voor onze lokale luisteraars.
Ja.
Oké, dank u wel, Wim Distelmans. En tot bij gelegenheid op deze radio zeker.
Zeker weten. Alsjeblieft.